Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst zingen we eerst samen Psalm 1, de versen 1 en 2. Welzaligheid die in der bozen raad en wat daar volgt. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, daarvan vers 9. Aansluiting daarop lezen het boek Genesis, volgende Jacob geschiedenis, Hoofdstuk 49, de versen 13 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen 2 pakken. Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een stam, als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn versterkt geworden. door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderde zijn broederen.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 21. Zingen drie versen, versen 7, 11 en 12. De koning rust op uw trouw en wat daar verder volgt onder het zingen van deze versen, krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen gaan we weer door met de serie preken over het leven van Jacob. Doen dat aan de hand van de tekstwoorden die we vinden in tot vorige lezen Bijbelgedeelte Genesis 49, de versen 13 tot en met 26. We staan stil bij de versen 22 tot en met 26. En ik lees ervan alleen vers 22 nog eens. Genesis 49, vers 22. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jacobs zegen voor Jozef. Die zegen valt uit 1 en 3 delen. Zijn ook de aandachtspunten. Jacobs zegen voor Jozef gaat achtereenvolgens over vruchtbaarheid als het eerste. Vruchtbaarheid in vers 22. Als tweede over beproeving in vers 23 en 24. Daarna als derde over voorspoed in vers 25 en 26. Dus Jacobs zegen voor Jozef gaat over vruchtbaarheid. Gaat over beproeving en gaat als laatste ook over voorspoed. Onze eerste gedachte is dus vruchtbaarheid. Jongens en meisjes, weet je toch van de vorige keer? Jacob zegende op zijn sterfbed door het geloof de zonen van Jozef, Manasse en Efraïm. Ook voor Jozef waren er goede woorden. Daarna roept Jacob ook zijn andere zonen bij zich, zo lees je in vers 1 van ons teksthoofdstuk. Vader Jacob is namelijk erg ziek. Hij zal waarschijnlijk niet zo lang meer leven. En dan gaat er ongetwijfeld heel wat door deze mannen heen. Jacob heeft immers zoveel voor hen betekend. Hij is hun vader. In gedachten zien ze samen staan om het sterfbed van Jacob heen. 12 volwassen mannen. Ruben bijvoorbeeld, Ruben, die is inmiddels toch al een jaar of 60 oud. Jacob zelf is ook oud geworden, 147 jaar. Nu gaat hij binnenkort sterven. En afscheid nemen, dat doet pijn. Wat gelukkig dat ze in ieder geval afscheid kunnen nemen. Zo is het ook onder ons wanneer iemand gaat overlijden. Zeker, het kan voor een kind van God een zegen zijn. Wanneer de Heer hem of haar de dood in één keer zendt, dan sterven zij zonder de dood echt gezien te hebben. Maar voor geliefden die achterblijven, kan het heel goed zijn als er ook een periode aan vooraf gaat om afscheid te kunnen nemen. Zeker wanneer het dan zo is dat er een goed getuigenis van de hoop die in ons is af mag worden gelegd. Zo is het ook hier bij Jacobs zonen. Ze weten het. Wanneer onze vader sterft, blijft alles van mens hier beneden achter. En gaat Gods werk, gemeente, gaat Gods werk naar boven, dan komt Jacob voor eeuwig thuis. Zo staan ze samen rondom hun oude vader Jacob. Neem het woord vers 1 en 2. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom te samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël uw vader. Geweten, hoe moeten wij nou deze afscheidswoorden van Jacob begrijpen? Jacob komt hier niet met zijn eigen woorden. Nee, gemeente, geleid door de Heilige Geest vertelt Jacob woorden als uit de hemel. Hij spreekt dus als een profeet. Mozes straks zal het ook zo doen. En later ook weer David. Let erop, op die hoogte van Mozes, op de hoogte van David, bevindt Jacob zich dan nu dus. En dan voelt hij een heilige drang van binnen. Een heilige drang om de woorden van de Heere aan zijn nageslacht te verkondigen, staat er dan. Hij verkondigt dus iets. En dan krijgt iedere zoon, dan krijgt in hem iedere stam een eigen en bijzonder woord van Jacob. Let erop hoe Jacob begint. Hij noemt zijn kinderen zonen van Jacob. Veelzeggend. Zonen van Jacob. Alsof hij zegt, als kinderen van mij zijn jullie net als ik van nature een verloren kind van Adam. Jullie zijn uit mij voortgekomen. Hij ziet zichzelf op een bepaalde manier terug in zijn kinderen. Misschien herkent u dat wel, gemeente. Dat je jezelf op een bepaalde manier terug ziet in je kinderen. Dan praat je niet goed wat niet goed is. Zo dus niet. En toch word je ook mild. Begrijpt u dat? Toch word je mild. Want je hebt dan samen de Heer Jezus zo nodig. Gelukkig zegt hij er ook wat bij. Gij zonen van Jacob, en daar komt het, hoort naar Israël. Israël is de nieuwe naam van Gods genade. Waarna Jacob zijn zonen één voor één aanspreekt. Op deze serie wil ik vanmorgen stilstaan bij die van Jozef, de oudste zoon van Rachel, de geliefde vrouw van Jacob. Hij zegt vers 22 het zo. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een van de takken loopt over de muur. Jacob gebruikt hier het beeld van een vruchtbare tak of boom. Met de meeste verklaarders gaan we ervan uit dat daar een wijnstok mee bedoeld is. Een wijnstok met van die ranken die zich wijd uitbreiden. De rank zie je van jaar tot jaar groeien. Vooral het oude oosten, had je dat, die konden meters ver groeien. Zet je zo'n wijnstok neer in droge grond, dan groeit die uiteraard wel wat. Maar zet je die naast een fontein, ja, je snapt wat er dan gebeurt, die groeit. En die bloeit. En die loopt uit. En die wordt allemaal groter. Die krijgt bladeren. En draagt daarna ook vrucht. Heel veel druiven. Dat laatste beeld van die vruchtbare tak, zeg maar, zie je vooral hier naar voren komen. Bij de wijnstok die vlakbij een muur is geplant. De takken die kruipen tegen de muur omhoog. Die gaan er overheen. Die woorden betekenen voor Jozefs leven. Het wijst in alles op Jozefs vruchtbaarheid. En dat is bijzonder. Het leven Jozef overziet, dan klopt het ook wel. Want zoals een vruchtbare wijnstok over de muur groeit en in overvloed vrucht geeft, zo ook Jozef in de tijd van de erge hongersnood, is hij tot rijke zegen geweest voor de familie en ook de omliggende landen. Daar begon het dus al mee. Je merkt het daarna ook bij de beide zonen, Manasse en Ephraim. Die kregen een groot gebied in het land Kanaan, het grootste zelfs van alle stammen. Daarin woonden de nakomelingen van Jozef. Manasse en Ephraim, die beide stammen, die waren bijzonder volkrijk. U ziet, gemeente, dat de Heere zijn woorden vervult. Ook als je nog even nadenkt over het diepere van zo'n wijnstok. Jongens en meisjes, de Heer Jezus zelf, die zegt, Johannes 15... Ik ben de wijnstok en daar zijn dat beeld mensen de ranken. Jozef, die lijkt in de Bijbel op de Heer Jezus, hij is een type van de Heer Jezus, want ook de Heer Jezus is als een vruchtbare wijnstok op de aarde geplant door zijn hemelse Vader. Dat gebeurde in de volheid van de tijd, toen het Gods tijd was. Wij mensen planten een wijnstok in de winter. Dan is die kaal. Er is geen enkele vrucht te zien. Zo ook de Heer Jezus. Hij had toen geen gedaante of heerlijkheid dat je hem zou hebben verlangd. En de winter van zijn bitter lijden en sterven en begraven worden, die wintertijd is over hem heen gegaan. Je zou denken dat er niets van terecht komt. Maar het is wel zo, want dan begint de verhoging. Dan komt hij tot bloei. Dan komen er bladeren. Er komen vruchten. Aangrijpend is wel dat in het beeld van de wijnstok, wat de Jezus gebruikt, niet iedere rank die in hem is vrucht draagt. Dat zijn de uitwendige beleiders. Dan missen we dat levende geloof wat nog altijd wordt gekenmerkt door de vrucht. Bent u dat nog? Ben jij dat nog? O, bedenk dan, er komt een tijd, hè, dat u zult worden afgesneden. En zult worden buitengeworpen. O, bekeert u dan toch. En geloof het evangelie. Gelukkig zijn er ook andere ranken. Die wel vrucht dragen. Het zijn de jongens en de meisjes. De jongeren en de ouderen. Die door een levend geloof aan de wijnstok Christus verbonden zijn. En dan vruchten dragen uit hem. Dan word je in de wedergeboorte in Christus ingelijfd. En dat werk van Gods genade wordt nooit meer ongedaan gemaakt. Dan wordt de liefde van God in je hart gelegd. Want alle jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die dan de Heer Jezus op hun beurt lief krijgen, zijn zo'n vrucht. Zo'n druiventros. Een druiventros zit vast aan de wijnstok, zo is er door het geloof de verbinding met de Heer Jezus, om dan uit hem te leven en te groeien. Gemeente, we hebben eens gezien hoe dat gaat. Let erop. Dan moet je het altijd bekijken over een heel seizoen. Niet in een moment, zeg maar, nee. Over een heel seizoen. Dan zie je de eerste zwellingen aan de rand komen. Daar komen straks de bladeren en de vruchten. Dan gaat de zon schijnen. Alles komt tot ontwikkeling. De bladeren groeien. De eerste vruchten zetten zich. Het zijn mooie, kleine bloemetjes met kroontjes. Maar die moeten eraf. Want de vrucht, gemeente, de vrucht moet tevoorschijn komen. Dat duurt de hele zomer, totdat er het najaar de trossen eraan zullen hangen. Om straks een volle tros te hebben, wordt er in het seizoen voortdurend gesnoeid. Anders komen er te veel bladeren, die belemmeren de groei. Of er komen wel mooie krullen aan, maar die moeten er ook af, want daaraan groeit ook geen vrucht. Soms denk je, er blijft niets van die wijnstok over. Alles wat sierlijk is, dat gaat er af. Maar die landman weet heel best waar hij mee bezig is. Het gaat om de vrucht. En daarom wordt er gesnoeid, ook in het geestelijke leven. Zodat de rijpe trossen van het geestelijke leven over zullen blijven. Wat is het groot? Wanneer de Heere die ziet in ons leven. Voor jezelf houdt de Heere dat in zijn wijsheid misschien wel eens voor je verborgen. Die mensen heb je. Dan lopen ze met een lamp op hun rug. U kent die uitdrukking wel. Maar voor hem en voor andere mensen zijn ze niet verborgen. Denk aan de vrucht van de liefde. Een van de belangrijkste. Liefde tot God. Dan verlang je zo naar hem. Je hart gaat zo naar hem uit. Omdat zijn hart naar u en jou uitgaat. Dan verlang je er altijd naar dat dit levendiger worden zal. Denk ook aan de vrucht van de ootmoed. In de schijnbekering worden mensen groot. In de ware bekering worden mensen klein. En denken juist dan groot van de Heere. Denk ook aan de vrucht van de liefde tot de naaste. Dan heb je de naaste lief als jezelf. Je gaat het goede voor ze zoeken. Je wilt anderen ook meenemen. Je wilt ze jaloers maken op het geluk van Gods kinderen en de rijkdom van Gods genade. Denk ook aan de vrucht van de lijdzaamheid. De Heilige Geest wil ons leren om geduldig te zijn. Weet u hoe hij dat doet, gemeente? Daar komt de Heere je wel eens tegen, kent u dat? De Heere komt je tegen met tegenheden. Met beproevingen en met verdrukkingen. Dat is niet makkelijk, geef direct toe. Maar de Heere oefent je daarmee. In de genade van de lijdzaamheid, van het genadegeduld. Het zijn de lessen die de Heer gebruikt om je te leren ermee achter hem aan te komen. En het gedurig in zijn handen over te geven. En je tegelijkertijd vast te klampen aan de Heer en het woord van zijn belofte. Te beter horen wij bij die wijnstok. Maken wij deel uit van die geestelijke familie van Jozef? Iemand zegt misschien, maar ligt die vraag dan besloten in de tekst? Zeker, je leest het. Elk een van de takken loopt over de muur. Zo'n muur is een beeld van de afscheiding vanuit het Oude Testament. Toen ook al gingen takken eroverheen. Je denkt aan de bekeringen van de heidenen in de tijd van het Oude Testament, incidenteel zeg maar. Maar vooral is dat gebeurd in de tijd van het Nieuwe Testament. Gemeente over heel de wereld groeien de ranken van de wijnstok. Onder alle volkeren. En tot in het late nageslacht zal die wijnstok worden uitgebreid. En zullen er worden ingeënt in de wijnstok Christus. Er kan veel gebeuren, gemeente. Maar dat gaat door. Dat werk van de Heere, dat gaat door tot in het late nageslacht en tot en met de laatste dag. Gemeente, geldt het ons ook al. Dan geldt ons het woord van Christus zelf, Johannes 15. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Tweede gedachte, beproeving. Vers 23, 24. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige van Jacob. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Terwijl vader Jacob deze woorden uitspreekt, ja, dan buigen de jongens, die buigen hun hoofd, want ze voelen diep in hun hart, dit gaat over ons. Dan haalt Jacob de woorden, de geschiedenis van Jozefs leven even terug. Jongens en meisjes, wat is er gebeurd dan? Ja, zijn broers hebben hem gehaat. Weet je het nog? Van die prachtige, veelkleurige jas voor Jozef. Alle 10 zijn ze jaloers op zijn jas en op zijn dromen. Want dat vooral, die dromen, die kinderlijke vrees van de Heere, die in Jozefs leven al vroeg naar buiten komt, dat kunnen ze niet verdragen. Omdat de Satan dat niet verdragen kan. Want reken erop, dan komt er wat op af. Dan gaat de duivel in de hel zijn pijlen slijpen en die klaarmaken. Hier ook. Als ze Jozef zien aankomen, wordt die mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put. Leek net alsof er met onzichtbare pijlen op Jozef geschoten werd. Ook door Jozef daarna te verkopen aan die rondreizende handelslui. En dan komt hij in Egypte. Komt hij in huis en Potifar. Weer zo'n gemene pijl van valse beschuldigingen van een erge zonde. En dan komt hij in de gevangenis. In de gevangenis komt hij bij die schenker en die bakker. Maar de schenker vergeet al wat Jozef voor hem deed. Weer zo'n pijl. Jozef wordt totaal vergeten. Je leest zo treffend. Ze hebben hem bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar, er komt het vers 24, zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige van Jacob. Gelukkig was Jozef dus niet alleen. Jozef, die heeft ervaren dat de Heere met hem was. Het was voor Jozef net alsof de Heere zijn armen om hem heen geslagen heeft. En jongens en meisjes, dat doet de Heere nog. Wist je dat? Dat doet de Heere nog. Hij is een helper en beschermer. Jozef heeft gebeden en geroepen tot God. Doen wij dat ook, gemeente? Want de Heere is de hoorder van de gebeden. En wanneer God met je is, dan ben je veilig, dan heb je zo'n machtige beschermer. Je vraagt misschien, maar hoe dan? Hoe doet de Heere dat dan? Dat weet je. Door zijn boog. Door de handen van de machtige van Jacob. Zijn boog. Daarmee wordt de kracht en de sterkte van God bedoeld. Hij werd gesterkt door de machtige van Jacob. Je weet het heel eenvoudig. God beschermde Jozef. Ook toen het zo moeilijk was. God hield zijn handen vast. Zo kon hij al die pijlen afweren. En zelf ook, op een manier althans, pijlen afschieten. En wat is de Heere dan goed voor Jozef? Jacob zegt het. Daarvan is hij een herder. Een steen Israëls. De Heere is ook Jozefs herder. En wat zorgt deze herder dan liefdevol? Bij het woord herder denk je immers aan Gods tere zorg. Wat een kracht en een bemoediging ligt erin wanneer wij geloven dat wij de Heere ter harte gaan. Dat hij voor de zijnen waakt als de appel van het oog. Dat hij ons leidt. Dat hij ons in het oog houdt. Hij is een woord als steen Israëls, denk je aan vastheid en stabiliteit. Die aanduiding kom je alleen hier tegen, is niet voor niets. De grondtaal, lees je een woord dat ook in Genesis 28 gebruikt wordt. Wanneer Jacob in Bethel een steen opricht. Prachtig beeld, vindt u niet? Jacob weet waar hij het over heeft. Omdat Jacob bij zowel de eerste als de tweede keer een steen heeft opgericht voor de God die hem als herder heeft geleid. Gemeente, meesters van pijlen schieten hun pijlen af. Waar en wanneer en hoe dat gebeurt? Ja, je denkt aan de vervolgende kerk misschien. Als je in de gevangenis geworpen wordt. Gemeente, denk daar niet gering over. Wij weten niet wat het is om in elkaar geslagen te worden. Om uit de familie gestoten te worden. Of nog erger dingen mee te maken, alleen al omdat we belijden een christen te zijn. Kan ook veel dichterbij. Pijlen worden afgeschoten in de bouwkeet, in de collegezaal, in de kantine, bij je werkoverleg, binnen een familie of een gezin, of misschien zelfs ook wel binnen een huwelijk. Wat is dat inderdaad een bittere ervaring? Of, ik hoop niet dat het zo is, maar bent u of jij misschien zelf zo'n schutter? Stop daar dan mee. Tast de oogappel van de Heere niet aan. Want dat duldt de Heere niet. Bent u, of jij misschien, die je zo beschoten voelt, denk er dan aan dat geen van Gods kinderen ervan gevrijwaard blijft. De een meer, ander minder, dat zal zo zijn, waarbij ik wel geloof dat degene met het teerste leven de bitterste pijlen te verduren hebben. Voor al die pijlen die inwendig zijn, herkent u dat? Pijlen van bange vertwijfeling. Pijlen van je worsteling met Gods weg, die zo vaak in de zee is. Kent u dat? En dan worden zijn voetstappen niet gekend. Maar voor al de pijlen met punten eraan, die je zelf geslepen hebt, zegt Philpotts onderwijzend, is een preek over deze tekst. Herkent u dat? Dat je jezelf soms zo terugkrijgt in je leven. Om even een ander beeld te gebruiken. Dan word je geslagen met takken van een boom die je zelf geplant hebt. Hebt u? Je wordt geslagen met takken van een boom die je zelf geplant hebt. En je leert ermee te buigen voor de Heere en te vluchten tot de Heere om in jouw zwakheid zijn kracht te ontvangen. Want, dat merk je aan wat Jacob erbij zegt, over hoe de Heere voor Jozef en in Jozef voor mensen zorgt. Je leert om pijlen af te weren en terug te schieten. Wat bedoelt oude Jacob daar eigenlijk mee? Welke pijlen zijn dat dan? En wat kunnen we daar gaan leren? Weet, ik denk aan de pijl van het geloof. Je leert met Jozef om je door het geloof aan de Heere en zijn woorden vast te klampen. In Psalm 105, vers 19 lees je treffend hoe dat is in het leven met de Heere. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heeren doorlouterd, staat er. De kanttekeningen zeggen even mijn eigen woorden dit, dat juist in de weg van kruis en lijden het geloof in Gods belofte geoefend is. Gemeente, zie dan op hem in al uw beproevingen, in alle strijd. Ik denk ook aan de pijl van het gebed. Je hart gaat in die tijden uit tot de Heere. Mij doet dit, gemeente. In het leven met de Heere zijn de wapens zo totaal anders dan die van mensen die leven zonder de Heere. Daarom noem ik ook nadrukkelijk de pijl van de lijdzaamheid. En van het geduld. En van de oprechtheid. Al die moeite, al die zorgen worden van die uitdrijvers naar de Heere. En het geeft op het tijden een nabijleven met de Heere. Gemeente, wat een troost, wanneer de machtige van Jacob, de bedelaar Christus Jezus onze Heere, zo dan voor je zorgt. Want gemeente, hij houdt zijn kerk in stand. Doet geen mens, hoor, echt niet. Doet de Heere. Dat kan hij. En dat doet hij, omdat hij zelf ook vele eeuwen later staande bleef in zulk bitter lijden. Gemeente, we kunnen het moeilijk hebben. We kunnen worstelen met van alles en nog wat van buiten en van binnen. Maar het kan nooit zo erg zijn als het geweest is met de Heer Jezus. Hij bleef staande. Ja, hij overwon in de allerdiepste vernedering. Zo houdt hij staande en zorgt hij als herder en als rots. Als herder hebben we niets te vrezen. Echt niet, hoor. Echt niet. Lezen in Psalm 23. Laten Gods kinderen er nog meer bij leven. Ik bij mezelf maar houden voor de veiligheid. Laten ze er toch meer bij leven. Dicht bij de Heere. Achter die goede herder aan. Die zich geen moment vergist. En dan ook als rots. Jongens en meisjes, op een rots, hè. Op een rotssteen, simpel gezegd. Kun je bouwen. Zo'n rots geeft ook schaduw. Geef veiligheid en bescherming. Zo ook hier. Op hem kun je bouwen. Dat is echt waar. Op hem kun je bouwen. Christus is de rotssteen van zijn volk. Bij hem vind je schaduw en veiligheid. Gemeente, laat het ons allerdagelijks gebed maar zijn. Maar we staan nog gaan zingen. Psalm 71, het tweede vers. Wees mijn rots, om in te wonen. En wat er verder volgt, vers 2 van Psalm 71. Jacob's zegen voor Jozef gaat eerst over vruchtbaarheid, daarna over beproeving, derde over voorspoed, vers 25-26. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen van de hemel, van boven, met zegeningen van de afgrond die eronder ligt, met zegeningen van de borsten en van de baarmoeder, de zegeningen van uw vader gaan te boven, de zegeningen van mijn voorvaderen, tot het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op de hoofdschedel van de afgezonderden van zijn broers. Gemeente, bemerk je wel, in deze versen wordt de eigenlijke zegening voor Jozef genoemd. Let erop, gemeente, het woord zegenen, dat woord zegenen, komt in deze versen wel 6 keer voor. Dat moet ons te denken geven. Zegenen, wel 6 keer in deze 2 versen. Die Jacob, hè, valt op, gemeente, die Jacob, die zijn hele leven te doen is geweest om de zegen, met al zijn gekonkel en gedraai, die Jacob zegent nu ook zo zijn zoon Jozef. Hij vertelt er ook bij waar de zegeningen vandaan komen. Dat is van de God van uw vader. De God van het voorgeslacht dus. Kun je het ook zeggen, gemeente? De God van mijn voorgeslacht, dat hij doorwerken zal, ook in de komende generaties, die trouw houdt en eeuwig leeft, en geen werk van zijn handen ooit zal laten varen. Het is God de Almachtige, zegt hij. Dan staat er zoveel als de Algenoegzame. Daar merk je aan, dat die zegen van de Heere onuitputtelijk is. Komt geen einde aan. De zegen die komt bij de Heere vandaan, en die van het geven niet minder, van het inhouden ook niet minder wordt, die ook de bron is. Dan proef je in Jacob's woorden iets van een dichter. Hij heeft het over zegeningen uit de hemel van boven, zegeningen ook uit de watervloed die beneden ligt. Het gaat dus om heel de aarde. Heel eenvoudig, gemeente. Om heel de aarde, van boven en van beneden. Eigenlijk, hè, zegt Jacob, dat er straks in Kanaan onder de zegen van de Heere goed zal zijn. De zon zal schijnen. De regen zal vallen. De aarde zal haar vrucht voortbrengen. Zelfs in de afgrond zul je het vinden. Wat dan? Ja, denk aan wat in de aarde zit. Aan edelstenen bijvoorbeeld. De vruchtbaarheid in het huwelijk wordt beloofd. De geboorte van kinderen en het voeden en het opvoeden. De kudden zullen zich uitbreiden. Wat krijgt Jozef? Rijke zegeningen in het land Kanaan, tot steeds meer. Vers 26 zegt Jacob het, de zegen die ik uitspreek mag nog rijker zijn dan de zegen die Isaac uitsprak over mij. En die Abraham uitsprak over Isaac. Eenvoudig gemeente, Jacob zegent 12 zonen. Isaac en Abraham niet. Maar meer nog, Jacob krijgt ook meer inzicht in de diepste vervulling van de zegen. Kijk maar. Hij praat over de eeuwige heuvelen. Dat is apart. Dat is apart. Eeuwige heuvelen. Die heuvels, en die bergen dus, die er al vanaf het begin geweest zijn. En die er ook altijd zullen blijven. Zulke heuvels komen niet van hun plaats. Waren toen blijvende herkenningspunten in het land. Oriëntatiepunten, zeg maar. Merk wat Jacob ervan zegt. De zegen voor zijn zonen zal blijven zolang die heuvels er zullen zijn. Dat betekent dus dat God zal blijven zegenen tot en met de laatste dag. Dat is het eerste. Betekent ook dat die zegen wereldwijd ervaren worden zal, want zulke heuvels zijn overal op de wereld. Het zal zijn van geslacht tot geslacht. Het zal zijn tot aan de einden van de aarde, zo dus ook in 2025 hier in Apeldoorn. Beseft u dat, gemeente? Dat het er eigenlijk over gaat? De Heere vertelde ooit aan Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dat komt hier nu terug. In een veel rijkere zin. Die zegen zal neerdalen op Jozef. De afgezonderde onder zijn broers was een weg van loutering en van beproeving en van verhoging. Gemeente, een heerlijk woord over een rijke zegen. En zien wij dan de lijn weer oplichten? Jacob belooft zegen aan Jozef. God beloofde zegen aan Jezus. En in hem aan allen die door een levend geloof aan hem verbonden zijn. Want veel meer nog dan Jozef was de Heer Jezus de grote afgezonderde onder zijn broederen. In hem wordt de belofte vervuld van aardse zegeningen. Hoe verschillend ook is in de toedeling aan Gods kinderen. Woorden van Jacob, als het over kinderen gaat, laat ik dan zeggen, de vruchtbaarheid wordt door hem gegeven als een zegen vanuit zijn verbond. De kinderzegen bedoel ik even. Dan maken we ook dat achterwege blijven daarvan. Die zegen, wanneer je single of kinderloos blijft, dat dit verdriet geven kan. Maar de Heere geeft uiteindelijk wereldwijd wanneer zijn koninkrijk wordt beloofd. Het is in de volheid van de tijd nabijgekomen in de komst van de Heer Jezus zelf. En het zal eens een definitieve en volkomen voltooiing hebben op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Vanwege de vastheid van die beloofde zegen wordt het evangelie van de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, steeds weer verkondigd in de zekerheid. Gemeente, in de onwankelbare zekerheid dat de Heer uiteindelijk zelf vanuit zijn welbehagen voor de grote vervulling zorg dragen zal. Voorbeeld. 2000 jaar later. Jongens en meisjes. 2000 jaar later. Is dat in de tempel in Jeruzalem. Simeon. Zie hem staan. Simeon. Die wacht op de vertroosting van Israël. Die neemt het kind Jezus in de armen. En dan looft hij God. Zo zal het eens komen, dat moment. Dat al Gods kinderen de drie enige God zullen loven. Voor al zijn zegeningen. En de vervulling van al zijn beloften. Gebeten Jacob's zegen voor Jozef, vruchtbaarheid, beproeving en derde ook voorspoed, het evangelie van de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, werd ook vandaag weer verkondigd aan de hand van Jacob's woorden, aan de hand van Gods woorden. Ik vanmorgen vaak over zegenen. Zegenen. Zoals het boek Genesis is een totaliteit ook vaak over zegende gaat. En door de Heere in zijn genade doorgaat tot over de hele wereld. Weet je beeld nog van het begin van de preek? Van die al maar verder uitbreidende en groeiende wijnstok. Gemeente, zo is toch ook onder ons. Om Christus wil komt de boodschap en de zegen ook tot ons. En worden mensen gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Wat een grote troost, voor even zo in het woord Jacob's God Jezus ontmoet. Dan heb je een toekomst die zich uitstrekt naar het Kanaan hierboven, het land van de rust. Want de grote Jozef, Jezus, is opgevaren naar de hemel. Zijn vlees en zijn bloed is dan een onderpand voor Gods kerk in de woestijn van het leven. Een garantie ook dat ze daar zelf eens zullen komen. Het is een machtige troost. Een machtige troost, wanneer je tijden zicht mag hebben op deze Jezus, aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Gemeente, weet je wie er ook tegenkomt straks, onder meer, als je daar komen mag? Jacob inderdaad. En ook Jozef. Wat heeft de Heere zijn woorden waargemaakt in Jozefs leven? De Heere, die heeft Jozef verblijd, naar de mate waarin die werd verdrukt en werd beproefd. Laat het ons aansporen om op zijn gang te letten en met hem Christus na te volgen, die de grootste beloning door zijn offer en gehoorzaamheid verdiend heeft. Een schare die niemand tellen kan. Zijn wij daar al bij, gemeente? Dan weet je het. De Heere is ook mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En hij is ook mijn rotssteen. Wiens werk volkomen is. Geliefde gemeente. De Heere zegene. Dit zijn woord. Amen. Op het sluit van deze dienst, versen 1 en 3 van Psalm 67, de Algoede God zij ons genadig. En wat er verder volgt. Geliefde gemeente, gaat hem heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.